als er misschien mensen zijn die luisteren die wel eens LSD gebruikt hebben, of paddo's, of cannabis, kunnen mensen kortdurend psychose hebben, dan kan het een paar uur duren of een dag. Maar de mensen die hier in de Voorde zijn, die hebben dat wel jaren en soms ook onafgebroken jaren. Ik ben Niek.
En ik ben Amanda. En dit is de DFZS-podcast.
En ik ben Sandra Eigenman. Elk jaar maken ongeveer 6400 mensen in Nederland een eerste psychose door. Ruim 1 op de 100 Nederlanders heeft ooit een psychose gehad. Niek Geerdink is hoofdbehandeling en Amanda Oosterwijk is in opleiding tot klinisch psycholoog bij de Voorde, een locatie van de Van Hoeven Kliniek in Amersfoort. Een deel van de patiëntenpopulatie van de Voorde kampt met een psychotische stoornis. Met Niek en Amanda bespreek ik in deze podcast wat een psychose is, hoe het voor een patiënt is om een psychotische stoornis te hebben en hoe je daar als behandelaar binnen de forensische kliniek mee omgaat. Dag Amanda, jij bent klinische psycholoog in opleiding bij de Voorde. Wat houdt die functie in?
Ik werk op de afdeling psychotherapie en psychodiagnostiek. Dus daar doe ik zowel de behandelingen, de uitvoer van de behandelingen, de psychotherapie, als de indicatiestelling en de diagnostiek. En voor de opleiding klinisch psycholoog doe ik daarbij ook wetenschappelijk onderzoek en managementopdracht.
En Niek, wat houdt jouw werk als hoofdbehandeling in?
Als hoofdbehandeling ben je verbonden aan een afdeling. Ik ook dus. En dan in mijn geval ben ik dan verantwoordelijk voor 13 patiënten. Ik ben verbonden aan de afdeling hier voor individuele en intensieve zorg. En wat je doet is samen met de patiënt en samen met eigenlijk alle andere disciplines die hier werken, geef je vorm aan de behandeling. En ik moet zorgen dat dat een beetje in goede banen geleid wordt.
En jullie zijn allebei werkzaam op de Voorde. Waarin verschilt de Voorde nou ten opzichte van de andere twee locaties van de Hoeve Kliniek die in Utrecht gelegen zijn?
Ja, de Voorde is in die zin verschillend dat wij een andere beveiligingsniveau hebben. Dus dat betekent dat we niet een hoge hek bijvoorbeeld hebben, wat de Van de Hoeve Kliniek wel heeft. En wat je ziet is dat wij naast de patiënten met de TBS-maatregel ook mensen met een zorgmachtiging hebben. Dus dat is een verschil. En we hebben eigenlijk nooit mensen die hun eerste TBS-poging hier hebben. Dus het is altijd een doorverwijzing vanuit een andere kliniek. Mm-hmm. En onze patiëntengroep verschilt ook wel iets. In die zin dat wij vooral ons richten op de psychiatrische problematiek. Mm-hmm. En de expertise eigenlijk ligt in de mensen met een psychotische stoornis. Dus daar focussen we ons vooral op.
Ja. En als je nou wat dieper gaat op de patiënten die jullie behandelen en begeleiden, kun je daar een beschrijving van geven?
Ja, dat wat ze bijna allemaal gemeen hebben, er zijn wel wat uitzonderingen, maar dat is dus die psychotische problematiek die ook wel complex en ernstig is en niet goed te behandelen in andere instellingen. Dat is toch wel vaak het geval. En wat je ook ziet is dat ze veel andere problematiek daarbij hebben. Dus dan moet je denken aan persoonlijkheidsproblematiek, aan verslaving, aan verstandelijke beperking, autisme. Dus dat de meer ernstige problematiek en vaak ook niet enkelvoudig, zoals ze dat dan noemen. Dus er is veel aan de hand, om het zo te zeggen. Ja. En het is wat ze ook veel gemeen hebben, is dat in andere instellingen toch niet goed is gegaan om dat goed te behandelen. Dus vaak, nou, Amanda zei er net al iets over, hebben ze al wel meestal wel een aantal jaar behandeling achter de rug. Ofwel in de TBS-maatregel, ofwel bij in zorgmachtiging.
Ja. Ja. En dat lagere beveiligingsniveau, dat betekent ook dat ze een andere status hebben. Dus ze kunnen ook op verlof.
Ja. Ze moeten zelfs een transmoraal verlofstatus hebben, zo heet dat, om hier te zijn.
Ja.
En dat is inderdaad omdat het beveiligingsniveau anders is.
Ja. Je zei net van veel patiënten die hebben een psychose gehad of hebben die. Wat houdt dat in? Wat is een psychose?
De korte uitleg daarvan is het contact met voor de meeste mensen gedeelde realiteit kwijt zijn. En dat is denk ik als je het in één zin moet vatten, maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen van wat is dat nu precies? En ik denk dat de meest bekende symptomen van een psychose, dat zijn wanen en hallucinaties. Bij die eerste, bij wanen, dat zijn eigenlijk hele hardnekkige overtuigingen die iemand kan hebben. Mm-hmm. En die hardnekkige overtuiging die blijft. Zelfs als er bewijs is, bewijs tussen haakjes, kan je niet zien op een podcast, maar als er bewijs is dat niet zo is. Of dat ze een bepaalde gevolgtrekking hebben op dingen die ze zien, die eigenlijk niet klopt. Waarvan wij zouden zeggen, ervan uitgaan dat wij niet psychotisch zijn en geen wanen hebben, waarvan wij zouden zeggen dat klopt niet.
Nee.
En ondanks dat ze toch heel hardnekkig vasthouden aan bepaalde ideeën. En bijvoorbeeld is dat de koning van een land zijn, terwijl dat niet zo is. Of het idee hebben dat je achtervolgd wordt door instanties, door de CIA of de AIVD. Of het idee hebben dat de televisie tegen je praat. Dat is het stuk over wanen.
Mm-hmm.
En hallucinaties, dat is ook voor, denk ik, voor veel mensen bekende symptomen. Het bekendste daarvan is stemmen horen. Dat zijn zintuigelijke waarnemingen. Die kunnen op alle zintuigen zitten.
Mm-hmm.
Dus dat gaat over ruiken, proeven, voelen, zien, horen. En dat is eigenlijk een zintuigelijke waarneming hebben, zonder dat daar een externe prikkel bij komt kijken. En dat we overigens niet zeggen dat is denk ik een veelgemaakte fout, als je het zo moet noemen, dat mensen die bijvoorbeeld stemmen horen, dat die ze eigenlijk niet horen. Dus ze horen ze wel degelijk.
Mm-hmm.
En er is ook, weten we uit onderzoek, een prikkel in het brein wat die stem geeft. Alleen er is geen externe bron, zoals wij nu met elkaar praten.
Mm-hmm.
Dat is er niet. Maar de stem wordt daadwerkelijk wel gehoord. Of de geur wordt daadwerkelijk wel geroken.
Jeetje.
Ja.
Dat maakt ook vaak dat het zo heftig voor ze is. En dat ze ook zeggen van, ja, maar ik hoor het echt.
Het is heel levensecht.
En dat is ook zo. Ze horen het ook echt. Dus dat,
ja.
Het zintuig neemt het waar.
Ja.
Alleen is de externe prikkel er niet. En dat maakt dat je een andere leefwereld hebt, als het ware.
Hoe komt zo'n psychose nou tot stand? Waardoor wordt dat getriggerd?
Ja, er kan eigenlijk heel veel verschillende oorzaken hebben. Een deel is een genetische oorzaak, dus dat ligt al eigenlijk vast in een genetische kwetsbaarheid. Daar heb je verder niet zo heel veel invloed op. Als het bijvoorbeeld in de familie al speelt, heb je een grotere kans om het ook te krijgen.
Bepaalde gevoeligheid bedoel je dan?
Ja. En een deel is ook afhankelijk van wat je meemaakt in je leven. Als je een ernstig trauma meemaakt als kind, heb je bijvoorbeeld een grotere kans om een psychose te krijgen. Maar het kan ook zijn door drugsgebruik bijvoorbeeld. Of dat je heftige live events meemaakt. Die kunnen ook voor zorgen dat je in één keer in de war raakt. Maar het kan ook zijn doordat je bijvoorbeeld een somatische ziekte hebt. Hè? Dus ook op latere leeftijd kunnen mensen nog een psychose krijgen. Bij de ziekte Alzheimer bijvoorbeeld zie je het ook wel gebeuren. En het kan ook zijn alleen onder invloed van drugs.
Mm-hmm.
Dus een eenmalige psychose.
Ja. En hoe lang duurt een psychose ongeveer?
Verschilt heel erg, hè? Ik denk bij de dingen die jij net noemt, Amanda, het kan heel kort duren. Mm-hmm. Als er misschien mensen zijn die luisteren die wel eens LSD gebruikt hebben, of paddo's of cannabis, kunnen mensen kortdurend
mm-hmm.
psychose hebben, dan kan het een paar uur duren of een dag.
Mm-hmm.
Maar de mensen die hier in de Voorde zijn, die hebben dat wel jaren en soms ook onafgebroken jaren. Dus daar zit heel veel verschil tussen. En in ernst, maar ook in hoe lang het duurt en of je er vanaf gaat komen of niet.
Dat is bijna onderdeel van de persoon zelf geworden dan.
Ja
zeker.
Ja,
het is eigenlijk een soort identiteit bijna voor sommigen. Ja.
Maar goed, deze mensen die hier zitten al vaak een heel langdurige psychose hebben. Wat voor behandeling geef je daar dan aan?
Ja, ik denk dat wat je eerst probeert, want het hebben van een psychose klinkt dan dat je de hele tijd in de war bent. En dat is misschien ook niet helemaal zoals het is. Want mensen kunnen bijvoorbeeld door medicatie wel wat minder last ervan hebben, als het ware. Dus zie je vaak dat de hallucinaties minder worden. Dus dat ze bijvoorbeeld de stemmen minder horen. Of dat ze niet meer de hele dag door boodschappen krijgen vanuit de tv of wat dan ook. Maar dat ze nog wel steeds hun overtuiging bewaren. Dus het waandenken blijft vaak van, ja, ik weet eigenlijk toch wel zeker dat die CIA achter me aan zit. Dat weet ik zeker, dat was toen en dat is nog steeds. Alleen nu laten ze me even met rust, want ik hoor ze nu niet meer, bijvoorbeeld. Hè, dus dan is het er eigenlijk nog wel, maar is het stabiel, als het ware. Dus daar heb je dan, denk ik, op dat moment minder behandeling aan. In die zin dat je veel meer kijkt, hoe kunnen we zorgen dat het rustig blijft. Dat de stress niet verhoogt, dat hij wel weer last ervan krijgt. Dus dat is wat we eigenlijk continu aan het afwegen zijn.
Mm-hmm. Ja, dus je hebt medicatie, zorgen dat het een goede, veilige, rustige omgeving is.
Ja.
En ook therapieën, neem ik aan.
Zeker.
Ja, zeker. Ja, dus naast de leefomgeving, dus de structuur is heel belangrijk. Dat ze een goede daginvulling hebben. Een gezonde prikkel naast het ja, de ongezonde prikkels die ze krijgen vanuit hun stoornis. En natuurlijk de therapieën, ja zeker. Dus de medicatie is een vorm van therapie, maar de psychotherapie is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarvan.
Ja. Kan je je voorstellen dat de, hier in de Voorde is het wat complexer. Dus heb je vaak veel meer dingen nodig om die stoornis of die psychose te behandelen. Maar in het land, in de eerste lijn bijvoorbeeld, zijn er mensen die psychotische klachten hebben. En vaak is therapie of een stap daarvoor nog voorlichting geven. Hoe werkt dat nou, zo'n psychose? En waar moet je nou op letten? Op welke leefregels moet je letten? Goed slapen, goed op tijd naar bed gaan, niet drinken, geen drugs gebruiken. Dat zijn soms al interventies die in een heel vroeg stadium kunnen helpen. En zijn mensen soms ook gebaat bij therapie voor bijvoorbeeld een achtervolgingswaan. En dan ga je samen, hè, dat weet Amanda iets meer van, uitpluizen van ja, hoeveel bewijs heb je daar nou voor dat er daadwerkelijk iemand achter je aan zit? En waar zie je die bewijzen in? Zijn er ook alternatieve verklaringen? Bijvoorbeeld dat er een wit busje tegenover jouw huis geparkeerd staat. Is dat omdat daar de CIA in zit die jou aan het afluisteren is? Of zou het ook de loodgieter voor de buurman kunnen zijn? En hoe ga je dat nou toetsen? En hoe ga je dat nou, ga je zelf op onderzoek uit? En soms is dat ook al wel voldoende. Dat geldt niet voor de patiënten die bij ons hier opgenomen zijn. Maar dat kan wel al voldoende zijn om de gevoeligheid voor psychose of een daadwerkelijke psychose al wat te behandelen. En hier denk ik dat we kunnen zeggen, is het hele pakket nodig. Hè?
Ja.
Dus gaat het over therapie, medicatie, structuur in de dag aanbrengen, iets te doen hebben. Gaat het over de bejegening die wij hier in de Voorde, dat is denk ik ook een hele belangrijke voor mensen die last hebben van een psychotische stoornis. Dan is bejegening is echt belangrijk, hè? Ja. Over hoe wij met ze omgaan.
Dat is ook wel hetgeen wat we weten vanuit onderzoek, hè? Dat als je eigenlijk door verkeerde bejegening als het ware de stress nog hoger kan maken bij de patiënten.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, nou wat bijvoorbeeld heel belangrijk is een, dat noemen we een lage EE. Dus dat gaat over je emotionele betrokkenheid bij de patiënt. Als je te emotioneel betrokken bent, dus eigenlijk overbetrokken, ervaart de patiënt dat eerder als bedreigend. Heel blij of overdreven aanwezig zijn. Dat is intrusief, dus dat kunnen ze niet goed plaatsen. Dat ligt ook een beetje aan de manier van hoe ze denken en hoe ze dingen ervaren. Maar ook dus het geven van kritiek bijvoorbeeld vinden ze veel moeilijker. Dus je moet goed opletten van hoe gaan we ermee om. Vaak, we zijn hier toch wat rustiger over het algemeen. Tempo ligt ook lager. En we proberen ook niet te druk aanwezig te zijn en te betrokken. Dat vinden ze heel ingewikkeld.
Ja. 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 Dat zijn dingen waar je niet meteen aan denkt dat je daar rekening mee moet houden.
Nee.
Dus dat je heel veel terughoort ook van patiënten hier. Hè? Dat hoe indringend dat eigenlijk hele goed bedoelde adviezen of goed bedoelde gesprekken, hoe indringend dat kan zijn voor ze. Ik vind zelf altijd wel helpend om te denken dat dat is een beetje metaforisch gesproken, maar dat hun huid wat dunner is. Dus het onderscheid tussen binnenwereld en buitenwereld, dat is bij ons redelijk in orde. Wij kunnen goed weten wat van ons is, wat onze gedachten zijn, wat onze gevoelens zijn en wat van een ander of van de buitenwereld is. Maar mensen met hevige psychoses en vaak dan ook nog paranoïde psychoses, die vertrouwen eigenlijk de boel voor geen meter, dan is dat die grens is veel vager, dus je moet heel goed opletten dat je daar in helpt en dat je niet te indringend gaat worden of te intrusief gaat worden. En daar zit heel veel in bejegening in. Hè?
Ja, we houden ook heel erg rekening met, we noemen dat territoriumleer. Dus we houden heel erg rekening mee van wat is het territorium van een persoon, van een patiënt. Om juist die binnen- en buitenwereld ook goed helder te maken. En dat doen we soms ook echt letterlijk. Dus als er mensen zitten hier hebben een eigen kamer. Je kan gewoon de deur open doen, maar dat komt al heel heftig binnen voor sommigen. Van, hey, zie je, die heeft het ook op mij gemunt. Of die kon zo in mijn kamer binnenkomen.
Yeah.
Dus we proberen daar heel erg echt woorden aan te geven. Van, als je binnenkomt, van we gaan nu je kamer binnen. We gaan een stapje naar binnen. Hè, dus dat je ook een beetje uitlegt over wat je doet. Van, we komen nu eigenlijk jouw gebied binnen, als het ware.
Ja, ook structuur geven aan je handelingen.
Ja. Ja, en dat maakt het voorspelbaarder voor ze en minder gevaarlijk. Dus dan zullen ze het minder snel als vijandig interpreteren.
Ja. Ja. En wat nou als een patiënt geen medicatie wil nemen? Want ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is.
Ja, dat gebeurt wel eens. Wat we natuurlijk altijd proberen is dat we samen eruit komen. Dus dat we kijken wat wij denken wat nodig is. En in het ideale geval is dat ook wat een patiënt denkt dat nodig is. Maar dat loopt soms wel eens uit elkaar. En wat we altijd proberen is dan naar oplossingen te zoeken die voor eigenlijk voor alle partijen niet te schadelijk zijn. Dus we kijken dan, zijn er andere oplossingen die we nu kunnen inzetten? Of zijn er andere manieren waarop we bijvoorbeeld wat tijd kunnen winnen en iemand kunnen motiveren om alsnog medicatie te nemen? En in enkele gevallen gebeurt het wel dat wij het zo nodig vinden dat er medicatie gegeven moet worden, dat we het wel gaan toedienen als iemand het niet wil. En dat gebeurt niet vaak, gelukkig, want dat, nou ja, je kan je voorstellen, zeker als we waar we het net over hebben, dat het heel indringend is als je toch medicatie toegediend krijgt als je het niet wil.
Ja.
Dus dat doen we eigenlijk alleen maar als we denken het risico dat het gevaarlijk wordt, of het risico dat iemand echt nog veel slechter eraan toe gaat zijn als we nu niet ingrijpen, die moeten we heel goed afwegen. Dus als dat aan de hand is, dan willen we wel eens besluiten om in te grijpen en dan moeten we medicatie toedienen tegen iemands wil. En dat kan bijvoorbeeld per injectie. Of we kunnen toch nog eens heel dringend zeggen, het is echt nodig, je moet toch deze medicatie slikken.
Ja, maar dat gaat allemaal gepaard met allerlei procedures. Dat gaat niet zomaar. Dat
uiteraard,
is met heel zorgvuldig afgewogen.
Ja, absoluut. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, als je zo'n psychose doormaakt, zeker als dat jaren duurt, wat doet dat met iemand? Hoe ervaart iemand dat?
Ja, dat is een leuke vraag, want het is heel moeilijk om dat te achterhalen. Dat is denk ik een groot deel van mijn werk, van dat het willen snappen en begrijpen van wat ervaar je nou. En het is heel verschillend, want ja, sommigen zijn zo overtuigd van hun idee dat ze ook helemaal niet doorhebben eigenlijk van ik ben ziek. Dus die hele leefwereld is gewoon gebaseerd op hun waan. En vooral met grootheidswanen zie je dat bijvoorbeeld van ik weet zeker dat het zo is. En dat ik miljonair ben. En, of dat ik 50 kinderen heb. Ik weet het zeker. En ja, jullie kunnen eigenlijk van alles zeggen. Maar ja, dus. En die zijn daar ook wel een soort van. Ja, zo is het. Hè? Dus die hebben daar niet zoveel last van. Totdat wij heel erg tegenin gaan. Dan maakt het ze eerder boos. Hè? Dus dat zie je wel. Maar de mensen die paranoïde zijn, die zijn wel vaak wat angstiger.
Nou, ik kan me voorstellen, als je steeds denkt dat je achtervolgd wordt, dan word je heel gestrest van, lijkt me.
Ja, ja, dat is ook een van de dingen die we weten uit onderzoek. Van als die paranoïde speelt en er is heel veel stress daarover, van het is, ze gaan me nu echt pakken, bijvoorbeeld, dan gaan ze ook over tot agressie. Want dan voelen ze zich echt in het nauw gedreven. Ja, dat kun je je ook wel voorstellen als jij zeker weet van ze gaan me nu pakken of ik word in de gaten gehouden en het is zover, ja, dan hou je me vol. Ja. Ja. Ja, en dat, dus dan kunnen ze heel angstig zijn.
En ik denk ook wel eens hoe frustrerend het dan moet zijn dat jouw omgeving zegt het is niet zo. Dus als je ergens 100% van overtuigd bent en dat beangstigt jou enorm, hoe eenzaam en hoe naar is het dan dat mensen in jouw omgeving dat niet delen met jou?
Dus ja, je niet geloven. Niet,
ja, ja, dus en dan gaat het over de overtuiging. Hè. We kunnen wel heel veel doen in ondersteunen in de angst die het geeft. Maar ik denk ook wel eens, het moet ook heel, heel frustrerend en nog beangstigender zijn dat jouw omgeving totaal iets anders ervaart dan dat jij ervaart. En zeker als het over die paranoia gaat.
Ja. Ik zeg wel eens, als de mensen hier net komen werken van, je moet je voorstellen dat je een bekertje op tafel hebt voor je staan en die is groen. Dat zien we allemaal. Maar jij zegt van, ik weet zeker dat het oranje is. En iedereen die blijft me volhouden. En jij zegt, maar ik zie toch dat die oranje is. Ik weet het zeker.
Ja.
Ja, dan op een gegeven moment is het zo frustrerend. En op een gegeven moment inderdaad word je zo ook alleen. Want dan denk je, nou, ik ga het ook maar niet meer zeggen. Want ze geloven me toch niet.
Mm-hmm.
Ja, dus het is, je ziet verdriet denk ik ook wel.
Ja.
Ze kunnen het alleen moeilijk zeggen. Ja. Dus hoe het echt voelt, ja, weet ik niet.
Dat is raden. Ja.
Ja.
Ja. En hebben ze wel controle over die psychose? Of is het op een gegeven moment ook helemaal, worden ze overgenomen door die psychose?
Nou, ik denk dat je gelukkig kan zeggen dat in heel veel van de gevallen, exacte percentages weet ik niet, maar hebben mensen daar controle over. En lukt het ze om die belevingen wel te hebben, maar bijvoorbeeld niet met agressie te handelen of niet met ander controleverlies te handelen. Dus heel vaak wel, maar we hebben hier natuurlijk in de voorde en sowieso in de forensische psychiatrie te maken met een groep mensen die dat niet lukt of soms niet lukt. Dus het gebeurt ook wel eens dat die controle verloren wordt. En we denken dat dat ook heel veel te maken heeft met wat Amanda net vertelde over de stress die je kan hebben over jouw belevingen. Het gevoel van in het nauw gedreven zijn, geen andere uitweg meer kennen dan toch maar handelen op de angsten die je hebt. Want mensen zijn van nature denk ik geneigd om dat hangt een beetje van je karakter ook af, maar om bij angst toch te maken dat je wegkomt. Op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. Dat zie je veel buiten de klinische setting. Dat mensen zich verschansen in hun huis. Dat ze niet meer buiten komen. Omdat ze toch te angstig zijn voor de buitenwereld. Maar we hebben hier te maken met mensen die in een kliniek zijn. Die niet weg kunnen als ze dat willen. En dan over het algemeen gebeurt het dan sneller, denk ik. Dat die waanstress waar Amanda het net over had. Dat die gaat oplopen. Omdat ze denken, ik weet echt geen andere uitweg meer. En ze hebben het echt op mij gemunt. Of ik ga nu echt vermoord worden. Of iets in die trant. En dan is de neiging om de controle te verliezen is groter.
Ja.
En ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe goed kan je jezelf reguleren. Dat geldt ook voor ons.
Ja.
Dus met die regulerende vaardigheden, die hebben daar denk ik mee te maken. Dus we weten, waanstress, dat is de stress die je hebt over de overtuigingen die je hebt. Mm-hmm. Hoe goed lukt het je om op een andere manier met angsten en stress om te gaan? Die maken heel veel uit in hoeveel controle heeft iemand over zichzelf.
Kun je ook stellen dat veel mensen hier terecht zijn gekomen doordat ze die controle verloren zijn en een delict hebben gepleegd?
Zeker, ja. Ja, dat denk ik zeker. Ja, het moment van het plegen van het delict is natuurlijk volledig controleverlies.
Ja.
En vaak speelt er dan naast de psychose die ze op dat moment hebben ook nog heel veel andere omstandigheden. Dus een levensstijl, sommigen zijn zwervend of zijn onder invloed, hebben al divers antisociaal gedrag gepleegd. En het is een soort laatste poging soms. Hè? Of inderdaad het idee te hebben van ik word nu echt aangevallen, ik moet mezelf verdedigen. Een soort laatste manier om het zelf te overleven, als het ware.
Om het te redden.
Ja, dus het is vaak wel controleverlies. De impulscontrole is inderdaad over het algemeen sowieso niet goed bij onze mensen.
Nee.
Ja.
En Amanda, jij bent begonnen met een onderzoek, hè? De link tussen psychose en agressie. Wat probeer je met dat onderzoek te bereiken?
Ja. Wat we nu doen is eigenlijk proberen te voorspellen aan de hand van risicofactoren of iemand agressief gaat worden of niet. Daar gebruiken we de HCR nu voor. En binnen de HCR, dat is een risicotaxatie-instrument, is een van de klinische items ook de psychotische stoornis. Dus we weten al wel van de psychotische stoornis kan een voorspeller zijn voor agressie in de toekomst. En we weten dus ook al wel bijvoorbeeld de waanstress of de inhoud van de waan of de hallucinaties maakt uit. Als het heel vijandig of als mensen opdrachten bijvoorbeeld krijgen, weten we ook van de kans is groter dat ze dan gaan handelen. Maar we weten ook nog heel veel niet. Dus dat is eigenlijk het doel van mijn onderzoek. Om te kijken of we echt beter kunnen differentiëren in welke symptomen van die psychose nou echt voorspellen op geweld.
Ja. En doe je dat ook, dat onderzoek, doe je dat alleen of doe je dat ook met anderen?
Nou, ik heb heel veel mensen die me erbij helpen, gelukkig bij de afname.
Ja.
Want wat we doen is, dat doen we sowieso hier, is dat we elk jaar bij de patiënten hier een interview afnemen. Het PANS-interview, die meet de symptomen van de psychose. Dus die kijkt naar de ernstmate. En ik ga kijken of ik dus een van die items of meerdere mogelijk samenhangen met incidenten hierop tevoren, agressie-incidenten.
Ja.
Dus of we dan ook zien van, als iemand hoog scoort op een bepaald symptoom, zoals bijvoorbeeld grootheid is een van mijn hypotheses, of heel veel hallucinaties hebben. Als die ernstige aanwezig is het vermoeden ook dat je eerder een incident zal hebben, een agressie-incident, zowel verbaal als fysiek of op zichzelf gericht. En dat ga ik dan meten.
Ja, dat zou mooi zijn. Dan heb je ook wat meer houvast, zeg maar, ook bij je behandeling, waar je op kunt letten.
Ja, dat is natuurlijk de wens ook, dat we dan toch nog beter kunnen afstemmen op wat is nou precies hetgeen wat hier zorgt voor agressie.
Ja. Ja. En jullie zeggen van, we houden rekening met bejegening, met alles. Hoe kunnen doorsnee mensen nou zien dat iemand een psychose doormaakt? Hè? Als je in je eigen omgeving kijkt, waar moet je dan op letten?
Ja, je ziet of je hoort nu ook wel tegenwoordig veel van de verwarde mensen op straat. Dus ik denk dat we dat beeld misschien allemaal wel kennen. Mm-hmm. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg uitgelegd. Maar naast de symptomen van de wanen en de hallucinaties zijn er ook andere symptomen. Mm-hmm. Die je ziet als mensen wat langer psychotisch zijn. En dat is vooral ook het desorganisatie.
Ja.
En dat is desorganisatie in denken, in doen, in handelen. En dat is eigenlijk wat je vaak wel ziet aan mensen.
Grote chaos. Op alle vlakken.
Ze kleden zich vreemd. Hebben bijvoorbeeld de schoenen verkeerd om aan. Of een plastic zak op hun hoofd in plaats van een muts. Of ze in de winter lopen ze in zomerkleding. Hè? Dus ze zijn echt gedesorganiseerd in waar ben ik, wie ben ik. Ze weten niet goed, de tijden kloppen niet meer. En dat zie je meestal wel. Dus dat zijn de verwarde mensen.
Dat is wel heel opvallend inderdaad.
Ja, 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 dat is ook een van de eigenschappen die erbij horen. Mm-hmm. Ja, en je hebt natuurlijk ook wat Niek net ook al een beetje zei. De mensen die helemaal in een voorstadium zitten. Mm-hmm. Voordat ze echt een stoornis hebben. Zie je ook al de mensen die ja, een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een psychose. Daar zijn heel veel mensen in de reguliere psychiatrie eigenlijk mee bezig. Om dat voordat überhaupt iemand een eerste psychose krijgt, al in te schatten. Van hé, deze meneer heeft een hoog, of mevrouw heeft een hoog risico op psychose. Die moeten we al voordat hij überhaupt in de war raakt, eigenlijk dat uitleggen.
Ja. Ja. Hoe ga je nou om met iemand die een psychose heeft? Wat doe je dan?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je probeert om naast iemand te gaan staan. In figuurlijke zin, maar misschien ook wel in letterlijke zin, want tegenover iemand staan kan bedreigend zijn. Maar ik bedoel dat in figuurlijke zin, dat je gaat kijken van, we hadden het net al eventjes over hoe frustrerend het is als mensen ontkennen wat jij wel beleeft. Dat is niet helpend, kan me zo mm-hmm. voorstellen. En wat ik denk dat wel heel erg helpend is, en wat we ook terug horen van de patiënten hier bij ons, is dat het wel heel erg helpend is als je oog hebt en oor en aandacht hebt voor hoe vervelend en hoe bedreigend, hoe beangstigend die belevingen voor iemand kunnen zijn. Dus je hoeft ze niet te delen, je hoeft mm-hmm. ze ook niet te bevestigen. Je hoeft mm-hmm. ook niet te zeggen, oh ja, ik hoor ook inderdaad de stemmen die jij hoort. Zeker niet. Maar je kan wel zeggen, goh, hoe beangstigend moet het voor je zijn dat je dat soort stemmen hoort? Of hoe vervelend is het als je het idee hebt dat je achterna gezeten wordt? Of hoe verstorend is het dat je boodschappen uit de televisie hoort? En dan samen met iemand gaan kijken van, hoe kunnen we het voor jou wat veiliger maken? Hoe kunnen we de juiste hulp zoeken? Dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat benadruk ik zo, omdat de neiging soms kan zijn om gerust te stellen. Nee hoor, het is er niet. Ik hoor het niet of ik zie het niet.
Maar dan ontken je eigenlijk wat iemand voelt en ziet en hoort.
Ja. En ik denk dat het ook heel erg per persoon verschilt. Hè. Sommige mensen die halen er misschien veiligheid uit. Die checken bij de ander van, hoor jij dit nou ook? Mm-hmm. En die vinden het misschien wel heel prettig als de ander dan eerlijk zegt, nee, ik hoor het niet of ik voel het niet. Maar in de regel is denk ik zo dat het veel helpender is om iemand te ondersteunen in de ellendige tijd die hij meemaakt. Want het is over het algemeen toch wel heel erg ellendig om dat mm-hmm. zo mee te maken. En dat is denk ik een belangrijke tip in hoe je omgaat met mensen die daar last van hebben.
Ja, wat ik altijd zelf heel helpend vind, is in de therapie, maar ook bij die interviews die ik dan veel afneem, is eigenlijk vooral je een beetje opstellen als een soort onwetende nieuwsgierige. Van, goh, vertel eens, hoe gaat dat dan eigenlijk? Want de meeste mensen stoppen met vragen. Dus die denken, oh nou, die is raar. En dan stoppen ze eigenlijk. Terwijl als je heel nieuwsgierig bent van, goh, maar wat vertellen ze dan? En hoe werkt dat dan? En hoe hoor je dat dan? En hoe vaak is dat dan eigenlijk? Dan voelen ze zich heel gehoord. Want dan hebben ze iets van, oh jij wil echt horen hoe het zit. Ja. Hè? En eigenlijk doe je dan niet, inderdaad precies wat Niek zegt. Van je ontkent niet, je bevestigt niet, maar je probeert wel te begrijpen. Van, goh, hoe werkt dat nou voor jou en hoe is dat voor jou?
Je maakt het er niet erger mee door goed te luisteren.
Nee, en dat is wel een angst die veel mensen hebben. Ja. Van, oh, als ik er naar vraag, wordt het vast erger. Terwijl dat eigenlijk niet zo is.
Nee.
Want het is er al. Ze maken het de hele dag mee. En ze zijn heel blij als iemand er naar vraagt. En echt probeert het te begrijpen en te luisteren. Van, goh, en is dat dan bij elke tv? Of hoe zit dat dan? Mm-hmm. Nou, dan voelen ze zich echt gehoord.
Ja.
Ja.
Delen helpt.
Zeker. Erover praten helpt. Ja. Ja.
Dank jullie wel, Amanda en Niek, voor deze uitleg over dit onderwerp. Bedankt voor het luisteren naar de DFCTS-podcast. Wil je meer weten over de Van der Hoeven Kliniek? Kijk dan eens op onze website www.hoevenkliniek.nl. Ben je benieuwd naar de volgende forensische zorgthema's die we bespreken in de DFCTS-podcast? Abonneer je dan nu op deze podcast en mis nooit meer een aflevering.